Leuk dat je luistert naar de Van Onderopcast.
Op het moment dat je het emissieloos de stad inbrengt, dan kan je zo ongeveer rekening houden dat je 4 grote vrachtwagens de stad uit bezuinigt, als het ware.
De podcastserie vol positieve verhalen van mensen die zelf aan de slag zijn gegaan voor een duurzame toekomst.
Ja, mijn tip zou zijn doen, doen, doen. Dus als je ergens zelf in gelooft, ga het gewoon doen. Ga kijken hoe het werkt.
De verduurzaming van onderop is in volle gang.
Zoom ik even uit in een breder perspectief. Kan het ook echt niet anders? Dit moet anders. Het moet stoppen. Dat we op fossiele brandstoffen blijven varen.
In deze aflevering praat journalist Liesbeth Staats met Elisabeth Post, voorzitter van Transport en Logistiek Nederland. Een gesprek over groene alternatieven voor stadslogistiek en de toekomst van transport.
Welkom Elisabeth.
Dankjewel.
Je bent de voorzitter van de brancheorganisatie voor de logistiek en de transport met 5000 leden maar liefst.
Ja.
Dus iedere keer dat ik een pakketje thuis krijg of zie dat mijn supermarkt bevoorraad wordt, dan is dat een grote kans dat dat een van jullie leden is.
Zeker.
Die dat doet. Die
zeker.
Dat doet. En ter land, ter zee en in de lucht?
Voor een groot gedeelte wel, ja. Er zijn veel ondernemers die al de combinatie maken weg en spoor. Er zijn bij ons leden die short sea doen. Er zijn er die ook gebruik maken van de binnenvaart. En natuurlijk zijn er ook bedrijven die vanaf Schiphol lading ophalen om dat verder in Europa te brengen of verder in Nederland te brengen.
En het grootste deel van jullie leden gaat over de weg, of niet?
Het uitgangspunt is wel dat wij een organisatie zijn die zich bezighoudt met beroepsgoederenvervoer over de weg. Dus dat betekent dat het iets met wielen te maken heeft.
Ja, ja. Ja.
Hoeft niet alleen vrachtwagens te zijn. Het kan ook bestel en het kan ook cargo bikes zijn.
Ja. Nou, jullie zetten je in als brancheorganisatie om te verduurzamen met de hele sector.
Ja.
Laten we even het probleem schetsen eerst. Want de transportsector is verantwoordelijk voor een behoorlijke uitstoot, een behoorlijk aandeel. Ik vond cijfers bij het CBS, over 2022 gaat dat, dat de hele transportsector goed is voor 12% van de totale broeikasgasuitstoot.
Ik denk dat het percentage klopt, maar dat het niet uitsluitend transport is, maar dat het geldt voor de mobiliteitssector. Dus dat betekent ook de personenauto's, de auto waar jij en ik in rijden als we dat doen. En dat betekent ook
De touringcars.
Ja, ook.
En de stadsbussen.
In feite alles wat zich gemotoriseerd voortbeweegt met een verbrandingsmotor.
Ja. Maar het geeft aan dat als je wil verduurzamen in deze sector, dat je daar heel veel te halen. Dat er heel veel te halen is.
Absoluut, absoluut. Ja. Ja. En daar zijn we natuurlijk ook druk mee bezig, want daar hebben we ons ook een beetje toe verplicht met elkaar.
Ja, want wat is jullie inzet?
De inzet is sowieso dat we in 2050 zero emissie transport hebben. En dat betekent dat we de komende jaren echt een grote slag moeten maken. Je moet er rekening mee houden dat een vrachtwagen ongeveer 15 jaar meegaat. Een beetje afhankelijk van waar je precies in zit. Sommige ietsje langer, sommige ietsje korter. Maar betekent dat als je in 2050 neutraal wil zijn, dat dan de laatste dieselauto in 35 verkocht moet worden.
Jullie willen verduurzamen. En wat zijn jullie doelen?
De bedoeling is natuurlijk om uiteindelijk in 2050 CO2-neutraal te zijn, of energie-neutraal, zo je wilt, duurzaam. Tegelijkertijd hebben wij ook een wettelijke opgave om vanaf 2025 zero-emissie steden te gaan beleveren, voor zover die steden over zero-emissiezones beschikken. Ja, en dat betekent dat we voor de periode 2025 tot 2030 ongeveer 11.000 elektrische voertuigen nodig hebben om alleen die steden te kunnen beleveren.
Ja. Ja, en waar lopen jullie tegenaan? Wat zijn de grootste hobbels die je tegenkomt als je met jullie leden, de ondernemers zelf, dus in gesprek gaat over die verduurzaming?
Hoe lang hebben we? Ja. Het zijn er een paar. Allereerst en natuurlijk het meest bekend is denk ik de netcongestie. Als je een elektrische vrachtwagen koopt, dan wil je natuurlijk ook dat die opgeladen wordt. Want als die stilstaat, dan
heb je
helpt
niks
niet
aan?
Zoveel.
Nee.
Dus netcongestie is echt een groot probleem, omdat heel Nederland daarmee kampt. En ja, vrachtwagens worden in de regel toch vaak op de beginbestemming of op de eindbestemming geladen. En dan elektrisch geladen bedoel ik. Dus niet de inhoud.
Niet
maar
de vracht, maar
precies, maar de elektriciteit. Een tweede probleem is ook de financiering. Dat is voor het MKB echt een opgave. Dat heeft ermee te maken dat we nog niet precies weten hoe het werkt met afschrijvingen van elektrische voertuigen. Er is ook nog niet echt een tweedehands markt. En dat betekent dat banken nog wel wat huiverig zijn om MKB te financieren als zij komen voor het financieren van een elektrische vrachtwagen.
Want dat hoor je ook. Als
zeker,
ondernemers
zeker
bij de bank aankloppen, dan krijgen ze nog nul op het request.
Ja, En dat heeft er ook mee te maken dat marges in onze sector niet heel erg hoog zijn. Dus dat betekent dat financiering sowieso altijd best wel ingewikkeld is. Ja, en als het dan ook nog gaat om een elektrische vrachtwagen, je moet bedenken, die is op dit moment nog steeds 3 keer zo duur als een diesel.
Zo.
En dat betekent dat als je dezelfde normen hanteert, moet je hem dus in dezelfde tijd afschrijven. En dan zijn de kosten per jaar gewoon 3 keer zo hoog.
Ja.
Nou, dat is
wat
best...
kost een vrachtwagen eigenlijk?
Een diesel kostte pak een beet een ton. Als je diezelfde versie elektrisch wil hebben, is die 3 ton. En als je hem in waterstof wil hebben, is die 6,5 ton.
Zo.
Dus waterstof is echt heel erg duur.
Ja. En je noemde net al even die emissievrije zones. Daar is heel veel gedoe over.
Zeker. En het wordt er ook niet echt veel duidelijker op, moet ik eerlijk zeggen. Als ik het niet zo elegant uitdruk, zeg ik, ze maken er op dit moment wel een beetje een zootje van met elkaar.
Ja. Want er was een plan, er was een jaartal.
Ja.
Alle steden moeten emissievrij bevoorraad worden, vat ik het even samen.
Ja.
En toen was de huidige staatssecretaris, Jansen,
ja,
die zei, nou, we kijken nog even. Of misschien kunnen we het uitstellen.
Ja, nou, het begon natuurlijk met een passage in het verkiezingsprogramma van de PVV, waarin zij stelde dat ze überhaupt niet aan die zero-emissiezones wilden. Vervolgens is in het regeerakkoord, het hoofdlijnenakkoord, zoals dat heette, is een passage opgenomen dat ze het gaan uitstellen. Maar dat ze wel onderkenden dat de gemeenten uiteindelijk degene zijn die moeten bepalen of ze wel of niet doorgaan. Die hebben aangegeven, want weet je, het is natuurlijk niet een beslissing van vandaag op morgen geweest. Hè? De eerste afspraken over zero-emissiezones zijn al gemaakt in 2014, zelfs 10 jaar geleden inmiddels. Vervolgens zijn de afspraken over de concrete zero-emissiezones in 2017 gemaakt. Nadat we ook al wisten dat we iets moesten vanuit het klimaatakkoord in Parijs, van Parijs in 2015. 2019 zijn echt de strakke afspraken gemaakt over de overgangsperiode 2025-2030. Want het is dus ook niet zo dat vanaf 2025 er niemand meer in mag. Maar dat je onder bepaalde condities nog steeds met je dieselvoertuig de binnenstad in mag. En vervolgens heeft de staatssecretaris gezegd, na overleg met gemeenten, ze kunnen wel door willen gaan, maar ik vind dat er in ieder geval een jaar lang niet gecontroleerd en gehandhaafd moet worden. Dat betekent in feite dat je de invoering met een jaar uitstelt. Want als je niet gecontroleerd wordt en
dan is
geen
prikkel
krijgt, dan kun je net zo goed met je dieselvoertuig de stad in blijven kachelen, want dan maakt het toch niet uit.
Nee. Ik wil zo graag van je horen hoe ondernemers daarop reageren. Op dat nieuws dat het alweer uitgesteld werd. Maar eerst laten we even luisteren naar iemand die met haar bezorgdienst al helemaal zero emissie ready is. Dat is Frauke Engel. Zij heeft het bedrijf Scoot Bezorgd opgericht. De meest sociale en inclusieve bezorgdienst. Naar eigen zeggen, want ze wil graag sociaal maatschappelijk ondernemen. Verslaggever Bert Terhoeven ging mee op pad met bezorger Johan, die met een elektrische scootmobiel pakketten rondbrengt in het centrum van Arnhem.
Frauke, we zijn hier echt wel op een hele bijzondere plek. Dit is het oude gevangenis, hè? Zijn jullie gevestigd?
Ja, klopt. Dit is inderdaad de voormalige gevangenis van Arnhem. En dat is een monumentaal pand waar wij nu in gevestigd zijn. Ja, wij zijn de meest sociale en inclusieve bezorgdienst van Nederland. En wij bezorgen dus post en pakketjes op een scootmobiel. Dat doen we met mensen voor wie werken niet altijd vanzelfsprekend is. En onderweg krijgen ze ook nog de tijd voor een gesprek. En zo maken we eigenlijk niet alleen impact voor de bezorgers, maar ook voor iedereen die zij tegenkomen onderweg.
Werken niet vanzelfsprekend, wat bedoel je daarmee? Wat zijn dat voor mensen dan precies?
Ja, dat zijn mensen die op de arbeidsmarkt het soms lastig vinden om een plek te vinden. En bij ons zijn ze welkom en zij weten dan ons te vinden en bij ons gaan ze graag aan de slag.
Laten we eens even naar binnen lopen, hè? Want we gaan nu de trapje omhoog. Een groene zware deur, er zit een gebouw met tralies en met torens. Ja, dus we lopen hier zo nu even naar binnen.
Ja, dus waar we net waren, daar staan de scootmobielen. Ja. En hier is ons kantoor.
Ja. En ik zie hier allemaal gele tassen. Ik zie scootbezorgd.nl staan. De tenues, de bakken met post. Ik zie hier ook allemaal post liggen, voor die zo alvast is gesorteerd. Hier is het kloppend hart van het bedrijf.
Ja, dat klopt inderdaad.
Johan, we zijn nu hier in het distributie. Je pakt je spullen. Hoe gaat dat?
Nou, als ik binnenkom, dan gaan we eerst eventjes bespreken wat ik moet doen. En drinken we even een kop koffie of wat dan ook. En dan maak ik me klaar om de post te pakken. De telefoon met de navigatie, En kijken, een checklist, kijken of we niks vergeten zijn.
Checklist bezorgen. Voor je gaat bezorgen heb je alles. Telefoon, sleutel scootmobiel, sleutel postbus en de postzak. Die moet je allemaal mee hebben.
Ja, ik heb zelf nog een route. Vandaag heb ik een andere route gedaan. Maar mijn eigen route is dan het sportcentrum gaat op de Geitenkamp.
Dus je hebt zo je dagelijkse routes die je doorloopt.
Ja.
Hoe is dat bedrijf eigenlijk nou ontstaan? Hè? Of kan je daar eens wat over vertellen?
Ja, we zien een hulpmiddel eigenlijk altijd als een beperking, als een belemmering. En wij zijn gaan nadenken van ja, hoe kunnen we dat nou veranderen? En waarom kijken we zo naar een hulpmiddel, maar eigenlijk ook naar de mensen die hulpmiddelen gebruiken? Nou, toen hadden we een brainstorm en daar kwamen allemaal leuke ideeën uit. Je kan bijvoorbeeld ook de straat vegen met een scootmobiel, waarom niet? Maar toen wij eigenlijk het idee van de bezorgservice hadden, toen dachten we, hey, dit is eigenlijk heel erg interessant. Want het is niet alleen waardevol voor de mensen op het voertuig, maar het is ook heel waardevol voor de hele samenleving. Want in de logistiek hebben we een gigantisch tekort. Nou, en als we het hebben over de werkomstandigheden, dan kunnen daar eigenlijk ook wel dingen in worden veranderd. Dus dan heb je eigenlijk een win-win situatie. Nou, toen de bezorgers nog enthousiaster waren dan wij, was er eigenlijk geen weg meer terug.
En we gaan nu ook op pad, hè? Want waar gaan we nu naartoe?
We gaan nu naar Museum Arnhem. Ja, ik heb nou alles bij hem.
Postzak moet mee.
Scoot naar buiten.
Oké, de scootmobiel wordt naar buiten. Oh ja, ik zie ze hier staan. Moet ze naar achteruit? Ja. De scootmobiel wordt uit de ruimte gereden. Dan gaan we de gevangenis uit.
Ja,
dus die stopt nu het pakketje erin. Zo. Dus het is allemaal netjes. Ja, heel goed. Nou, hier staat ook, hè, wat staat er allemaal op de deksel?
Dat is de checklist. Dus ik kan dubbel checken of ik alles bij me heb.
Nee, dekseltje gaat dicht.
Ja, deksel dicht. Wel op slot doen, anders gaat alles.
Door. Anders valt alles op de grond. En we gaan naar de.
En dan doet de telefoon erin.
De telefoon gaat in het hoesje. En dan gaan we naar het museum.
Ja.
Er zitten twee poten eigenlijk aan het hele project. Hè. Aan de ene kant zit er het sociale component zit er aan, maar er zit ook een duurzaamheidscomponent aan. Kan je daar wat over vertellen?
Kijk, uiteindelijk moet iedereen richting een duurzame logistiek. Alleen de vraag is hoe dan? Nou, en vaak wordt de fiets als oplossing gezien, maar daar moet je dus jong en fit voor zijn. Of niet per se jong, maar in ieder geval fit. En we hebben te maken met vergrijzing. En het mooie van de scootmobiel is dat heel veel mensen daarop kunnen rijden. En wat ook nog eens een heel mooi voordeel is, is dat het in de binnensteden eigenlijk het verkeer niet echt heel erg belast. Dus het is eigenlijk een heel geschikt vervoersmiddel voor in binnensteden.
En het stoot geen CO2 uit.
Klopt, het is volledig elektrisch. Alleen, ja, we gaan natuurlijk richting 2025, waarin in principe alle voertuigen elektrisch moeten zijn. Dus dat is niet iets wat wij zozeer als pluspunt zien, als we kijken naar andere vervoersmiddelen. Maar dat het dus een veilig vervoersmiddel is, dat het weinig overlast veroorzaakt, dat het net zo snel is als een fiets. Dat zijn eigenlijk allemaal hele mooie, positieve eigenschappen van het voertuig.
Wat is nou voor jou een geslaagde dag? Hè? Als jij nou de deur achter je dicht trekt, achter de gevangenis, wat geen gevangenis meer is. Wat is voor jou nou een goede dag?
Ja, ik word eigenlijk het allergelukkigst van de verhalen van de bezorgers. Dus als die aan het einde van de dag terugkomen en ik ben op kantoor en ze komen terug, dan zijn ze vol met verhalen, hebben ze van alles meegemaakt, hebben ze gesprekken met elkaar en daar kan ik ontzettend van genieten.
Ja, een topdag is voor mij toch echt wel de woensdagochtend als ik koffiedik ga ophalen bij de sportbedrijf op de Geitenkamp. En dat ik dan naar Spijkerswam mag brengen. En dat ik daar ook dat dan aflever en dan drinken we de koffie. Dat is een koffiemomentje dan, pauze. En dat ik ook hele leuke gesprekken heb met de medewerkers van Spijkerswam. En je hoort dan ook leuke dingen. Maar er worden ook grapjes gemaakt. Je wordt volledig geaccepteerd daar. En ja, dat is voor mij een topdag.
Dus dat hele sociale aspect, dat is voor jou, telt super zwaar.
Ja, dat is voor mij het moment van de dag. Dat vind ik wel leuk.
Heb jij nog tips en tricks voor andere mensen die dit soort initiatieven willen opzetten?
Ja, mijn tip zou zijn doen, doen, doen. Dus als je ergens zelf in gelooft, ga het gewoon doen. Ga kijken hoe het werkt. Ga testen. Ga niet onderzoeken, maar ga testen. Dus we gaan heel vaak, als we het hebben over start-ups, dan gaan we bijvoorbeeld onderzoeken hoe de markt in elkaar steekt. We gaan onderzoeken of er wel klandizie is. En ik denk dat als je een droom hebt, dat je gewoon moet starten en dat je dan gaat ontdekken wat het kan worden.
Johan, we zijn nu bijna bij het einde van het... We zijn bijna bij het museum. Hoe gaat dat nu in zijn werk?
Nou, dan rijd ik naar de afgiftepunt. En dan bezorg ik het pakje. En als er eventueel post is, dan neem ik dat ook weer gelijk mee.
Oké, en dan gaat dat weer verder naar een andere bestemming.
Ja, dat gaat dan eerst terug naar het kantoor, want dan moet de stempel van Scoot bezorgd erop. En de volgende dag wordt dat bezorgd.
Oké. In je school?
Dat is eigenlijk een beetje hetzelfde als bij PostNL.
Ja, want je hebt beide meegemaakt. Wat is nou het grootste verschil tussen PostNL en Scoot bezorgd?
PostNL is echt presteren. En hier hoef je niet te presteren.
Goedemiddag.
Goedemiddag, ik kom een pakje bezorgen.
Ja, oké, tot binnen.
Goedemiddag. Oh, hij komt hier aan.
Dankjewel.
Wat vindt u ervan dat het door Scoot bezorgd wordt rondgereden? Een speciaal bedrijf voor mensen die duurzaam is en ook wat op de afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Wat vindt u daarvan?
Ja, heel goed. Dus wordt goed ontvangen hier.
Ja, dat loopt allemaal heel goed.
Ja, dat loopt heel goed.
Wat fijn om te horen. En wat vindt u daarvan?
Ja, fijn. Fijn om te horen dat zij het allemaal goed doen hier.
Hartstikke goed. En nou weer een tevreden klant, Johan.
Ja. Had u ook post?
Ja, ik heb een post voor u.
Ik vind het een mooi initiatief.
Dank u wel.
Fijn om te horen.
Ja. Oké, okay, graag gedaan.
Fijn dat hartelijk u met tevreden met ons bent.
Zeker weten.
Yes.
Fijne dag nog.
Ja, jullie ook.
En geniet ervan.
Tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.
Doei.
Ja, Johan op de scootmobiel, elektrisch.
Prachtig.
Ja, wat vind je van zo'n initiatief?
Ja, prima natuurlijk. Weet je, we hebben een grote behoefte aan mensen in transport en logistiek. Dus alle kleine beetjes helpen en dit helpt ook.
Ja.
Kijk, en zo'n initiatief is natuurlijk niet voor iedere vorm van transport geschikt. Ik bedoel, het is lastig om met een scootmobiel bijvoorbeeld een winkel te bevoorraden. Maar voor pakketten en voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, ja prima, ja. Waarom niet?
Nou ja, als ik denk, als ik de bezorgers bij ons in de straat zie, die gaan in zo'n hoog tempo al die deuren langs. En die bellen al bij 3 deuren naast elkaar aan, om maar te zorgen dat er iemand open doet en dat ze niet tijd verliezen met wachten tussen die 3 huisdeuren. Ja. Dit is wel een ander soort bezorging.
Zeker,
natuurlijk.
Zeker. En ik denk ook dat je die twee slecht met elkaar kunt vergelijken en dat je dat eigenlijk ook niet moet willen doen. Maar het is wel een mooi initiatief. En wat ik zeg, ja, weet je, het helpt allemaal een beetje. Ja. En dat het ook nog duurzaam is. Ook al is dat niet de bedoeling geweest van de initiatiefnemer, van Frauke, dan nog is het, mooi dat het zo gaat.
Mes snijdt aan meer kanten, dus. Ja.
Ja.
We spraken net over het uitstellen van die zero-emissiezones.
Ja, je vroeg eerder van wat zijn nou de problemen waar ondernemers tegenaan lopen. Nou, de onduidelijkheid die er op dit moment heerst, die helpt natuurlijk van geen kanten.
Nee.
En het ingewikkelde is dat eigenlijk de bevoegdheid bij de gemeente ligt. Dat de gemeente een aantal afspraken wilde maken, dat de staatssecretaris heeft gezegd, ja, maar mijn afspraken zijn andere dan die van jullie. Er heeft afgelopen week nog een debat over plaatsgevonden in de Tweede Kamer. Dat heeft ook niet echt tot meer duidelijkheid geleid. En het lastige is dat er ondernemers zijn die moeten vandaag investeren voor de komende 10, 15 jaar. Als je op dit moment een verhuiswagen wil kopen, dan gaat die 15 jaar mee.
Ja.
Ja, waar investeer je dan nu in? In elektrisch of in diesel? Ja. En welke kant gaat het op? Dat is natuurlijk verschrikkelijk slecht voor ondernemend Nederland.
Ja, dus het regende klachten? Of jij sprak ondernemers die, jou vroegen, wat moet ik doen?
Ja, ik spreek ondernemers die zeggen, waar moet ik nou in investeren? Problemen die er ook nog zijn. Hè? Dat klinkt een beetje als een deprimerende litanie van problemen. Maar het probleem wat er ook nog is dat er gewoon nog niet voor elke vorm van transport een elektrische vrachtwagen beschikbaar is. Als jij hele grote, zware dingen wil vervoeren, denk aan bijvoorbeeld heipalen voor de bouw,
ja.
Brugonderdelen. Daar moet je een speciale vrachtwagen voor hebben. Die is er op dit moment gewoon nog niet elektrisch. Die ondernemers die zullen dus voorlopig met een ontheffing moeten werken als ze de stad in willen.
Maar ook zelfs een klein busje. Bijvoorbeeld als je een loodgietersbedrijf hebt met 2 mensen. Als je een busje koopt, moet je hem dan elektrisch kopen of niet?
Ja, er zijn 14 gemeenten nog steeds die gezegd hebben, wij gaan gewoon door. En per 1 januari gaan die zero-emissiezones in. Als je nu een busje hebt wat niet al te oud is, dan mag je daar voorlopig nog mee de stad in. Maar de vraag is, tot wanneer precies? En als je nu nieuw moet kopen, zeg het maar.
Want voor alle duidelijkheid, dit gaat niet over milieuzones. Dit zijn echt zero-emissiezones. Ja. Wat is het verschil?
Milieuzones mag je met een bepaald type diesel niet meer in. Dus dat zijn verschillende categorieën. En hoe hoger de categorie, hoe schoner de motor. Dus euro 0 is het meest vervuilend. Euro 6 is op dit moment het schoonst. En milieuzones, daar mag je bijvoorbeeld met een vrachtwagen euro 5 niet meer in. Kan, hè? Het kan ook euro 4 zijn, maar dus ja, het verschil is, de ene mag je nog wel met een verbrandingsmotor in en de andere moet je zero emissie aan de uitlaat zijn.
Laten we naar nog zo'n alternatieve manier van vervoer gaan luisteren. Vanuit de Amsterdamse haven verzorgt hij met zijn team, Bart Verweijen, Zoof City. Dat is elektrisch transport over het water naar en door de Amsterdamse binnenstad. Bert Verhoeven stapt aan boord van een omgebouwde schuit.
Bart, we zijn nu hier in de Amsterdamse haven. We zien hier allemaal boten, rokende schoorstenen. De Chemical Frontier zie ik hier. Een grote hijskraan, dok 4, 5, 6 en 7. We zijn hier in het kloppend hart van de Amsterdamse haven.
Jazeker, dit is inderdaad de Port of Amsterdam. Waar zowel in dit geval zeehaven als ook binnenvaart elkaar ontmoeten. Dus waar je net de Chemical Frontier waar je refereert, dat is een zeevaartschip.
Want daar zitten jullie, hè? Zoof City zit hier ook, hè? Ja. Dat is op het knooppunt.
Ja.
Wat is dat voor een bedrijf?
Dat is een waterbouw- en een watertransportbedrijf.
Een waterbouwbedrijf, wat houdt dat in?
Stijgers maken, remmingwerken maken, bruggen herstellen, kademuren herstellen. Dat is waar PK Waterbouw zich mee bezig houdt. En Zoof City richt zich echt op stadsdistributie van eten tot afval over het water afvoeren. Maar dat is ingegeven doordat de kademuren en bruggen heel slecht zijn in Amsterdam. Dus renovaties, moet allemaal gerenoveerd worden. En daarmee is, denk ik, vervoer over water een van de belangrijke manieren om het op te lossen. Het gewicht ervan af. Het kan niet allemaal in één keer hersteld worden. Dat gaat tijd overheen en heel veel geld. En heel veel geld is er helaas niet. Dus dit gaat nog heel lang duren voordat het hersteld is. En in de tussentijd kan je het vervoer over water introduceren. En daarmee het gewicht van de kaders afhalen.
Laten we eens gaan kijken naar zo'n bootje.
Ja, we kijken nu naar de Crimson. Maar dit is een heel oud schuitje. Dus dat is wel heel mooi. Een werkschip met een kraan erop. Die hebben wij met subsidie, die voor ons super belangrijk zijn. Van RVO hebben we subsidie gekregen om hem om te bouwen. Aan de buitenkant zie je dat het een oud schuitje is. Overigens wel een mooi stuurhuisje, die is nieuw. Maar binnenin is het allemaal high-tech.
We lopen nu... Oké,
machinekamer.
Machinekamer.
Machinekamer. Het grappige is, want hier stond namelijk ook de dieselmotor.
Je ruikt het nog, hè? De olie?
Je ruikt met name het roestige water. Daarvoor ruik je namelijk echt olie en diesel. En dat is natuurlijk niet meer. En de grap is dat je hier, je kan niet je broodje ervan opeten. Maar vroeger was dit allemaal vet en viezig. En het water, het bioswater wat je daar ziet, dat lekt altijd een beetje water vanuit de schroef naar binnen. Je kan het niet drinken, maar het is nu roestig. Maar voorheen dreef er altijd een laag olie op. Dan komt de bielsboot, komt langs, zuigt het leeg. Maar dat is gewoon niet meer in onze boten. En dit is een van de dingen die... het is een mooie ontwikkeling, want hierachter zitten allemaal accupakketten. Dus allemaal moest voor de brandveiligheid afgesloten worden. We hadden schippers vroeger. Die zeggen, ik heb niks met het elektrisch. Je moet de motor horen. Dat hoor je amper.
En dat kan, hè. Dus dat is ieder zo zijn ding. Maar nu merk je al van, nou, die rust is wel fijn. Er is geen uitstoot meer. Dat als je wind tegen hebt of van achter hebt, dan heb je de dieselwalmen achter je. Dus iedereen dacht van, nou, valt toch eigenlijk wel mee.
Zelfs nog geklonken zie je hier.
Oh ja, ja. Met nagels.
Ja. Het is er wel een... Maar dat maakt het dan wel weer leuk.
Ja.
Het gaat niet verloren.
Nee. De klep dicht, ja. Want als je nou gaat kijken naar vervuiling, wat scheelt dat nou, hè, als al die bussen en die auto's niet in die stad komen?
Op het moment dat je het emissieloos de stad inbrengt, met een boot.
Elektrisch.
Dan kan je zo ongeveer rekening houden dat je 4 grote vrachtwagens de stad uit bezuinigt, als het ware. En dan heb ik het over trailers. Dat is toch best wel substantieel.
En daarmee maak je de leefomgeving voor de mensen in de stad van Amsterdam weer een beetje beter.
Zeker, want je kan daarna met kleinere vervoersbewegingen, dus niet meer met grote vrachtwagens, de laatste stukjes naar de voordeur of naar een bouwlocatie, kan je met kleinere voertuigen organiseren.
Want hoe ben jij zelf nou in dat duurzaamheidsverhaal terechtgekomen?
Deels intrinsiek gemotiveerd.
Hoe bedoel je?
Nou, ik ben bij voorgaande ondernemingen heb ik bij Dopper gewerkt. Daar heb ik eigenlijk voor het eerst gezien hoe mooi het kan zijn als je eigenlijk een commercieel product kan combineren met een goed doel. Daar heb ik een hoop geleerd. Goed afgekeken.
Wat heb je geleerd?
Hoe je dus een commercieel product op de markt kan brengen en uiteindelijk daarmee ook een betere positie voor mensen in de samenleving of in dit geval schoon drinkwater kan realiseren. En dat is wat we hier eigenlijk ook doen, maar dan op een heel ander vlak. Met Soef zitten we natuurlijk in de logistiek.
Oh ja, dat is een heel grote duwbak.
Juist. Ja. En in Amsterdam heb je boogbruggetjes, dus je moet het onder water zoeken. Dus dit kun je als een soort badkuip helemaal vullen met bouwmaterialen of wat je ook maar te transporteren hebt naar de stad. Dan zakt die lekker diep en dan kun je onder alle bruggetjes door met al je bouwmaterialen. Dus dit zorgt ervoor dat je best wel veel volume mee kan nemen. Maar omdat we in de logistiek zitten, hebben we natuurlijk goed gekeken naar waar verdien je centen. Dat zit namelijk in zoveel mogelijk meenemen in zo kort mogelijke tijd. Dus dan ga je op zoek naar hoe kunnen we dan toch zoveel mogelijk meenemen. En dat betekent dat je ziet daar het stuurhuis met de machinekamer. Die zit er onderin, maar best wel een groot deel in van de boot. Dus hoe kunnen we nou die eruit wegduwen zoveel als mogelijk, maar toch nog sturen en voortstuwing hebben. En dat ding staat achter je.
Oké, dit is een blokje, ook,
blokje.
Gekoppeld aan elektriciteit.
Dus die gaat naar het accupakket. Die is modulair, dus die kunnen we ook op dat schip zetten. Of op dat schip zetten, wie maar stroom nemen nodig heeft op dat moment. Want dat is namelijk een heel duur ding. En dit is een buitenboordmotor.
Oké, dus een hele grote.
Dus die gaat hier recht door het romp heen en daaronder zit de schroef. En met een afstandsbediening sta je naast je bootje, vaar je zo deze ruimschuit, zoals wij ze noemen. Vaar je ze zo de stad in, vol met bouwmaterialen. Maar op het moment dat deze even geen dienst meer heeft, zit er wel een heel duur accupakket op en een relatief dure motor. Hij is weer zo op, ploep, zetten we in een andere. Want die heeft ook zo'n gat, maar die past nou net niet daarin. En deze gaat met hem mee. Dus zo ben je ook aan het puzzelen, omdat het een mega investering is voor accupakket en motor. Maar die bak wil je wel, die kost het geld niet, maar dat zit hem in die elektronica. Ik werk hier nu 7 jaar, bijna 8 jaar. En vanaf dag 1 was wel het idee al meteen van volgens mij moeten we vervoer over water meer voor transport gaan inzetten. Niet alleen voor bouwen. En dat moet emissieloos. Dus dat ging eigenlijk, zagen we daar meteen een kans liggen. Dus dat ging wel stapje voor stapje. Maar we hadden toen al het idee, we moeten dit toch inzetten. En we hebben ook zwaar ingezet op elektrisch vervoer vrij direct. En daarin zijn we echt koploper in Amsterdam. En voor ons is het nu de kunst om die bootje ook varende te houden. Want ja, diesel is nog steeds de meest in trek. Dus als je kijkt naar de commercieel meest succesvolle boten, dan zijn dat echt wel de dieselboten nog steeds.
Want het is nog steeds niet echt concurrerend dan om...
Alles behalve. Dus zeker niet concurrerend.
Hoe kan dat nou?
Alle accu's die erin zitten, die zijn gewoon heel duur. Dus dat is vertaald zich direct naar het uurloon. Die ligt substantieel hoger. En als het niet moet, ja, dan kiest men gewoon toch nog voor de dieselboot. Ja, en dan ligt hij dus alsmaar aan de kant. En die verloren uren, die maak ik niet meer goed. Dus daar maken we ons echt zorgen over. En op het moment dat de zero-emissiezones niet
in stand worden gehouden of opgeschoven een jaar, dan heb ik nog een jaar waarbij bepaalde boten dus meer stil liggen dan dat ze varen. En puur en alleen omdat ze elektrisch zijn.
Dus jij hebt eigenlijk echt behoefte aan een overheid die gewoon duidelijke keuzes maakt.
Zeker, koers houden. Ze hebben wel keuzes gemaakt, alleen daar gaan ze laveren en dan komen we in het probleem.
Stel nou, hè, ik ben een jonge, wilde ondernemer en ik wil iets gaan doen om de wereld te verbeteren, maar ook geld te verdienen. Wat voor tips en tricks heb jij dan voor die persoon?
Jezus. Nou, toevallig, maar het is eigenlijk, ik twijfel een beetje, want...
Begin er niet aan.
Juist, dat wou ik bijna zeggen. Dat is heel, kan ik niet zeggen, maar het is toch een klein... Nee, dus het is zeker niet beginnen wel. Want ik ben zo'n jonge ondernemer geweest met Soef. Maar als iemand nu instapt, want ik spreek heel veel jonge ondernemers, maar ook ondernemers die eigenlijk pas net wakker worden, zou ik zeggen, doe wel rustig aan. Ga niet volle bak investeren, want de gemeente gaat zomaar links of rechts af. En daar zit je dan met je bootje, of daar zit je met je bakfiets, of daar zit je met je... Dus heb een goede mix van, en wees flexibel. Een goede mix van dat je toch nog ook je bestaand materieel kan inzetten, zolang zij, maar wees klaar voor dat als ze zeggen van, nou, het gaat nu zo ver, dan kan je niet gaan zeggen, ja, ik heb het niet geweten en dat kan niet, want iedereen weet het. Dus een goede mix. En hoe wij ondernemen, dat is echt een hele sterke kracht van ons. Ik kan mijn boot altijd voor iets anders inzetten. Dus als dit niet lukt, dan kan ik morgen hem daarin zetten. Dat is de reden waarom we nog bestaan eigenlijk. Want we hebben voor Soef hebben we steeds uit bestaand materieel, waar we ook de kademuren mee vervangen, waar we ook de grachten leeghalen en met grijpers en dergelijke. Maar die schuit kan ik ook inzetten voor een kist met eten erin te zetten. En dat hebben we ook gedaan, allemaal pilots mee gedaan. Maar in de hoop dat die doorgaan. Gingen ze niet door? Nee, want het duurt allemaal. Op, pap, volgende dag zet ik hem meteen in voor kademuren. Maar tot die tijd kan mijn bootjes linksom en rechtsom. En wat je in de markt vaak wel ziet, is dat er dedicated een vrachtwagentje wordt gekocht voordat. Maar dan wordt het heel moeilijk, want dan kan maar zo dat die stilstaat. En dat zie je best wel veel. En die zijn ook onderhoud. Een paar logistieke dienstverleners in de stad. Mooie bedrijven, goed initiatief, super duurzaam, allemaal failliet.
Bart, tot slot. Heb je nog een boodschap die je mee wil geven aan onze luisteraars?
Ik heb geld hierin zitten, in al die boten het elektrificeren. Dus het is een beetje, wij van WC Eend adviseren echt WC Eend. Of ik preek een beetje voor eigen parochie. Maar, zoom ik even uit in een breder perspectief. Kan het ook echt niet anders. Dit moet anders. Dit moet stoppen. Dat we op fossiele brandstoffen blijven varen of rijden. En dat het geld kost. Nou, je ziet nu met wat er in Spanje is gebeurd, die enorme overstromingen. Het verandert gewoon het klimaat. En het is gewoon zo. We moeten ophouden met dat geneuzel dat er... Het komt door allerlei veranderingen in, weet ik veel. Accepteer nou eens wat er gaande is. En het gaat geld kosten. Mijn iPhone is ook heel duur. En we hebben hem allemaal. En je kan best een beetje meer van dit en een beetje minder van dat. En dan is er gewoon echt wel budget om dit soort dingen te doen. Daar ben ik 100% van overtuigd.
Ja, dit was een hele bevlogen ondernemer,
ja,
Elisabeth.
Zeker. En mooi om te horen. Echt.
Word je daar enthousiast van?
Ja, heel erg. Heel erg. En natuurlijk hebben wij ook dat soort, ja, ik noem dat altijd maar koplopers, bij ons in de sector zitten. En ja, ik krijg daar heel veel energie van als ik dit soort verhalen hoor.
En wat vind je slim in zijn business case?
Een paar dingen. Wat hij zegt is dat op het moment dat hij geen werk heeft, zeg maar, voor het ene vervoerstroom, dan kan hij zijn bootje als het ware meteen ombouwen en voor iets anders inzetten. Voor kademuren, zei hij. Dus hij is niet afhankelijk van één opdrachtgever of van één type vervoerstroom. Ja. Maar hij diversificeert erin, zoals dat dan heet. Nou, dat is gewoon ontzettend slim. Hij doet het ook, hè. Als je het vergelijkt met de vorige reportage, die zei ook doen, doen, doen. Nou, dat is hij ook. En waar hij helemaal gelijk in heeft, is... zolang we niet allemaal op een gelijk speelveld opereren, is het wel ontzettend lastig.
Ja, hij is zo'n ondernemer die er dus van baalt dat die zero-emissiezone verplichting weer is uitgesteld.
Ja, en dat soort ondernemers zitten bij ons in de sector natuurlijk ook. Er zit een prachtig bedrijf in Amersfoort, eentje in Houten. Die hebben zich volledig, ook in Rotterdam, die hebben zich volledig geconcentreerd op zero-emissie vervoer. Je weet dat je daarmee duurder bent dan je concurrent. Maar als je ervan uitgaat dat vanaf 25 successievelijk die zero-emissiezones worden ingevoerd, dan weet je ook dat je daarmee een bepaalde voorsprong hebt op je concurrenten. Als dat dan wordt uitgesteld, dan heb je eigenlijk voor niks daarin geïnvesteerd. Ja. En sterker nog, dan ben je duurder dan je concurrent. En dat is wel heel zuur. Voor diegenen die echt het verschil willen maken, is het zuur dat het nu uitgesteld wordt. En dat kost hen gewoon geld. Ja. En wat hij ook zei, daar gaan ondernemers kapot aan.
En ja, hij maakt ook, viel mij op, nieuw gebruik van oude waterwegen.
Ja.
Is dit hoe we ook naar ons wegennet zouden kunnen kijken? Van nou, kijk wat we hebben en vul dat op een andere manier in?
Ja, je zegt nieuw gebruik van oude waterwegen, maar stiekem is dat in Amsterdam natuurlijk niet helemaal zo. Want die grachten zijn juist gegraven om het zand vanuit het Gooi naar de Amsterdamse grachtengordels te brengen om daar de woningen op te bouwen. Dus het was altijd al een transportroute.
Ja, ja. Ja.
En ook het Noordzeekanaal is natuurlijk gegraven als transportroute. Maar het is een oude manier van vervoer weer nieuw leven inblazen. Ja, ik vind het 1 heel slim. En 2, ik ben er ook blij mee. Want we zien met z'n allen dat de hoeveelheid verkeer op de weg alleen maar toeneemt. Aantal inwoners groeit. De export en de import groeien. Dus dat betekent dat het beroepsgoederenvervoer ook groeit. Er komen steeds meer mensen bij die een auto hebben. Dus de wegen slippen steeds verder dicht. Hoe meer er over andere modaliteiten gaat, andere infrastructuur gaat dan de weg, hoe beter het is voor, ik zal maar zeggen, mijn sector.
Ja.
Maar ja, dan komt er meer ruimte op de weg. Dus als hij meer over water vervoert, komt er voor anderen ook weer meer ruimte op de weg. Dat
en dan
helpt
zou
het
eigenlijk
de congestie.
Johan met zijn elektrische scootmobiel dan weer bij de gracht moeten staan om
uit
te laden
stukje.
En het laatste stukje te rijden.
Ja. Ja, en dat nogmaals, dat is natuurlijk niet voor alle vormen van transport mogelijk. En soms is het gewoon ook echt efficiënter om iets met een vrachtwagen te doen in plaats van, weet je, 1 vrachtwagen is 26 bestelbusjes. Dus je kijkt ook een beetje naar de verhouding tussen wat is efficiënt en verkeersveilig. Want ik denk dat 1 vrachtwagen verkeersveiliger kan zijn dan 26 bestelbussen die achter elkaar aanrijden. Dus daar moet je ook een beetje rekening mee houden.
Als we nou een beetje vooruit blikken naar 2050, hoe ziet dan in Nederland het transport eruit?
Ik hoop echt dat we het dan met elkaar voor elkaar hebben weten te krijgen om dat zero emissie te hebben. Maar ik hoop ook dat er internationaal een gelijk speelveld is. Want ik zie wel dat wij in Nederland echt voorop lopen als je kijkt naar de rest van Europa. En helemaal als je kijkt naar de rest van de wereld. Ik bedoel, ik zit in een internationale organisatie en mijn collega uit Pakistan die hoopt dat dat ze daar van euro 2 naar euro 5 gaan.
Ja.
Terwijl wij van euro 6 naar elektrisch willen. En ja, het verschil is wel heel erg groot. Dus we hebben nog een lange weg te gaan voordat we in de rest van de wereld ook zover zijn. Ik vind ook dat we elkaar daarbij moeten helpen. En daar doet onze internationale organisatie ook zijn best voor. Maar ik hoop echt dat we dan in Nederland zover zijn dat we ook hier vandaan zero emissie bijvoorbeeld naar de randen van Europa kunnen rijden zonder te hoeven stoppen. Dat de accu's zich beter ontwikkelen. En dat we veel meer dan nu het geval is een gelijk speelveld over Europa heen hebben.
Dankjewel.
Alsjeblieft.
Dank voor het luisteren naar deze podcast van het Nationaal Klimaatplatform. Geen enkel positief verhaal missen? Abonneer je dan op ons podcastkanaal Woest Optimistisch. Wil je meer weten over de meest sociale en inclusieve bezorgdienst? Kijk dan op scootbezorgd.nl. Belangstelling voor het elektrische vervoer over water? Check dan de site van zoefcity.nl. Meer over transport en logistiek Nederland lees je op tln.nl. Graag tot de volgende keer!